Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Deze week bespreek ik de moord op de 25-jarige Nadia van de Ven. Zij werd begin oktober 2002 dood aangetroffen in de woning van Pascal F., van wie ze toen een kamer huurde. De zaak krijgt echter een schokkende wending als op 23 december bekend wordt dat met het wapen waarmee Nadia is vermoord, op 29 november 1995 ook Anton Bussing is vermoord. Had de huisbaas Pascal hier ook iets mee te maken? Dat hoor je zo. De foto's die bij deze zaak horen staan op onze Instagram-pagina, @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. Nadia woont in 2002 in een pand aan de Weertsingel nummer 9, dichtbij het Centraal Station in Utrecht. Op de begane grond woont Pascal. Hij is mede-eigenaar samen met zijn vader en zus en verhuurt de andere kamers aan drie jongeren, Patricia, Olaf en dus Nadia. Zij woont op de derde verdieping. Er is de afgelopen weken wat onenigheid geweest over de wasmachine en de droger. De apparaten zijn oud en versleten en Nadia wil haar eigen wasmachine neerzetten, maar ze kan Pascal nergens bereiken. Uiteindelijk weet ze hem op zijn werk even aan de telefoon te krijgen, maar ook dan komt het niet tot een duidelijke afspraak. Nadia neemt contact op met Pascals vader en ze overleggen dat ze haar wasmachine neer kan zetten. Dat zorgde ervoor dat Pascal nogal wat geïrriteerd was. In de vroege ochtend van dinsdag 1 oktober 2002 belt Nadia met een van haar beste vriendinnen. Het gesprek duurt lang en op een gegeven moment zegt Nadia: "Ik doe even een oortje in, ik ga de was uit de droger halen, dan heb ik mijn handen vrij." Al telefonerend loopt ze de trap af. Om 7 minuten voor 9 wordt het gesprek op een nogal vreemde manier onderbroken. De vriendin hoort Nadia zeggen: "Goedemorgen." Maar ze reageert niet meer als de vriendin vraagt tegen wie ze het heeft. Ze hoort daarna 6 of 7 keer een gil, gebonk en dan wordt de telefoon uitgezet. De vriendin belt met de moeder van Nadia, maar ook zij weet niet wat er aan de hand is. De hele dag proberen ze Nadia te bereiken, maar ze horen niets terug. In het begin van de avond komen de andere huisgenoten, Olaf en Patricia, thuis. Ze zien bloed in de gang en een patroonhuls. Ze bellen meteen de politie, die al snel bij de woning aankomt. Ze vertellen dat ze met Nadia en Pascal wonen en dat ze bij aankomst in de woning de rode vlekken zagen. Ze schenken hier eerst niet al te veel aandacht aan, maar als dan de ene huisgenoot een huls ziet liggen, bellen ze Nadia op. Maar omdat ze het dan niet opneemt, besluit ze 112 te bellen. De agenten zien inderdaad bloedsporen in de gang en op de wasmachine die daar staat. Alle deuren die op de gang uitkomen geven toegang tot het woongedeelte van Pascal, maar deze zitten allemaal op slot. Omdat het openbreken van een van de deuren niet lukt, gaan de agenten via de trap naar de eerste verdieping, om zo via het platte dak in het achtertuin te komen. Maar ze zien niets bijzonders en besluiten het ruitje van een raam te forceren. Daar klimmen ze naar binnen en ze zien door het glas van een tussendeur dat in een andere ruimte een vrouw ligt. Het gaat om Nadia. Ze is met tenminste 2 schoten neergeschoten en is daarna versleept naar de keuken van het appartement van Pascal. Daar zijn nog minstens 3 kogels afgevuurd tegen en in de richting van haar hoofd. De 25-jarige vrouw was een bezige bij, iemand die niet stil kon zitten. Ze was vierdejaars student medisch-technische informatica aan de faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool van Utrecht. Ze woonde tot haar 11e levensjaar in Amsterdam, maar daarna verhuisden haar ouders naar Koog aan de Zaan. Op de middelbare school herinneren haar oude leraren haar zich als een buitengewoon vriendelijk en sympathiek meisje. Ze begon in september 1996 aan de opleiding aan de universiteit. Daar was ze lid van de Ruitervereniging en schreef ze voor de studentenkrant. En kwam ze zelfs een keer in de Volkskrant te staan nadat ze haar kritiek had geuit over de wervingscampagne van de opleiding. In haar vrije tijd was ze erg actief in nieuwsgroepen op internet. In de afgelopen 5 jaar heeft ze honderden berichten gepost. Vaak gingen de gesprekken die ze voerde met andere leden over motoren, één van haar hobby's. Ze stond vooral bekend als iemand die graag voor gezelligheid zorgde. Of het nou ging om een partijtje golf, een bezoekje aan het fitnesscentrum, stijl of salsa dansen of roeien, ze deed het met overgave. Uitbundig, hoewel vrienden ook bij haar terecht konden voor een serieus gesprek. Maar het leven van Nadia wordt abrupt beëindigd op een gruwelijke wijze. En de politie had al snel door dat ze op zoek moesten gaan naar de eigenaar van het appartement waar ze is gevonden, Pascal. Hij werkte als financial controller bij de ING in Den Haag. Maar op de ochtend van 1 oktober had hij zich ziek gemeld voor één dag. Olaf en Patricia waren beide al naar werk om 7:15 die ochtend. En toen zij die avond thuis kwamen, was Pascal nergens te vinden. De auto van Nadia wordt iets verderop teruggevonden. Om ongeveer 8:50 die ochtend is de auto bij de Bultse Rading van het taluut gereden met een lekke band en afgesloten achtergelaten. Getuigen verklaren dat ze een man hebben gezien in de auto en het signalement komt overeen met het uiterlijk van Pascal. De boomlange, slungelachtige man heeft de auto weer op slot gedaan en is weggelopen. Maar pas een dag na de moord wordt de link gelegd tussen het ongeval en de dood van Nadia. Niemand weet waar Pascal is en wat er die ochtend precies is gebeurd. De huisgenoten weten alleen te vertellen over de discussie omtrent de wasmachine en de droger, maar hebben verder geen bruikbare informatie. Wat de politie ook niet weet, is dat Pascal de dag en de nacht van de moord in de bossen bij Utrecht heeft rondgezworven. De volgende dag is hij weer in Utrecht, gaat bij een vriend op bezoek en pakt daarna de trein naar Amersfoort. Daar loopt hij naar de woning van zijn ouders in Leusden, die dan al op de hoogte zijn van Nadia's dood. Ze helpen hem, geven hem geld en kleding mee, zodat hij kan vluchten naar Polen. Want hij heeft via een relatiebemiddelingsbureau, onder een valse naam natuurlijk, een adres gekregen waar hij naartoe kan. En zo is Pascal een hele tijd spoorloos gebleven. De politie heeft het vermoeden dat hij contact zal behouden met zijn ouders, dus besluit ze de huistelefoon van de ouders af te tappen. Hieruit komt naar voren dat op 4 oktober de moeder van Pascal en zijn zwager een gesprek voerden waarin ze duidelijk zei dat ze wist wat er was gebeurd. Ze zei namelijk het volgende. Het ging juist zo goed met hem. Als moeder zijnde blijf je hopen, maar ja, misschien tegen beter weten in. Er waren problemen met de huurster. Hij schijnt dus dronken te zijn geweest en dat was toen de laatste druppel die de emmer deed overlopen. Ik wil het eigenlijk allemaal niet weten. Hij had gedronken, dus ja, het kan natuurlijk lang duren voordat ze hem gesproken hebben. Aan de andere kant, het kan ze bijna niet ontgaan zijn dat Pascal het is geweest. Hij was dronken, dat heeft hij zelf gezegd. Verder bespreken de moeder en zwager dat het in de ochtend is gebeurd en dat hij daarna Nadia's auto heeft gepakt, maar op de ring is klem gereden en naar zijn ouders is gelopen. Hij zou wel heel erg spijt hebben van wat hij heeft gedaan. Tussen een gesprek met de vader van Pascal horen ze hem zeggen dat hij heeft gelogen tegen de recherche over wanneer hij zijn zoon voor het laatst heeft gezien. Hij heeft namelijk gezegd dat hij hem op zondag had gezien en niet op die woensdag. Verdere verhoren van de ouders leiden echter niet tot de opsporing van Pascal. De vader verklaart op 16 oktober 2002, ik hou niets voor u achter. Maar dit blijkt natuurlijk een keiharde leugen te zijn. In november gaat Pascal nog even terug naar Nederland. Hij gooit de schoenen die hij droeg tijdens de moord weg als hij bij zijn ouders is. Hij krijgt geld, koopt nieuwe schoenen en gaat weer terug naar Polen. De politie blijft doorzoeken, maar ondanks het inzetten van bijzondere opsporingsmiddelen lukt het ze niet om de verblijfplaats van Pascal vast te stellen. Pas op 29 januari 2003 wordt hij gearresteerd. Uit een telefoongesprek van de ouders met een notaris en een bank is duidelijk geworden dat Pascal zich in Nederland bevindt om een paar zakelijke dingen te regelen. In gezelschap van zijn vader wordt hij door een arrestatieteam in Gouda gearresteerd. De recherche heeft van 1 oktober tot en met 4 oktober een onderzoek verricht in de woning aan de Weertsingel. Nadia lag in de woning van Pascal op de begane grond. Dit deel van het pand is volledig afgesloten en bestaat uit een woonkamer met een keuken en een aanbouw. Nadia lag op haar buik op de vloer van de keuken in een plas bloed, met op haar een zwarte herenfiets. Bij haar voeten lag een van de oordopjes die ze in had gehad tijdens het bellen. Haar telefoon lag op het aanrecht. Alle deuren van de woning waren op slot en er waren geen sporen van een inbraak. In de gang en in de keuken van Pascal worden kogelhulzen en kogeldelen gevonden. Op de drempel van een van de deuren naar de woning van Pascal worden delen van afgebroken tanden aangetroffen. Daarnaast was er vanaf de wasmachine in de richting van en naar de keukendeur een sleepspoor in het bloed zichtbaar. In het bloed werden ook schoenafdrukken gevonden, allemaal met hetzelfde zoolprofiel. Later werd duidelijk dat de sporen overeenkomen met de afdruk van een sportschoen van het merk Reebok. Pascal had deze schoenen aan toen hij naar Polen vluchtte en heeft deze dus in november weggegooid. Tijdens de sectie op het lichaam van Nadia is gebleken dat ze meerdere schotwonden aan haar hoofd had, maar ook in haar borst, haar bovenbeen en haar rechterhand. Het is duidelijk dat ze in de gang is neergeschoten, naar de keuken is versleept, waarna ze nogmaals door het hoofd is geschoten. Er kan maar één persoon bij de moord op Nadia aanwezig zijn geweest. En dat moet Pascal zijn. Alleen hij en zijn vader hadden de sleutel tot de woning, en zijn vader is daar die ochtend niet geweest. Van de andere huurders horen ze dat ze Pascal nogal eng vonden en dat hij wel eens bij Nadia in de kamer kwam zonder toestemming en zelfs als ze niet thuis was. Ze had op een gegeven moment een papiertje dubbel gevouwen en tussen de deurpost gedaan, zodat ze kon zien of hij in haar kamer was geweest die dag. Het scenario van de politie is dan ook als volgt. Om 8:30 die ochtend meldt Pascal zich via de vaste huislijn ziek bij zijn werkgever. Op dat moment is hij met Nadia alleen in huis. Zij is bezig met de was en telefoneert ondertussen met haar vriendin. Om 8:45 loopt Nadia de trap af en zegt goedemorgen tegen Pascal. Blijkbaar staat hij haar daar op te wachten. Pascal wacht geen moment en richt zijn Uzi op Nadia. Nadia duwt haar hand tegen de loop om het schot af te weren, maar de kogel gaat door de hand en de schouder en Nadia valt met haar hoofd tegen de wasmachine. Pascal loopt om haar heen en schiet haar van achteren door het hoofd, waardoor haar kaak verbrijzelt en de tanden kapot op de grond vallen. Vervolgens sleept Pascal haar naar zijn keuken en schiet nog minimaal 3 keer. 1 keer een schampschot, 1 keer een opgezet schot tegen de linkerslaap, en 1 keer een opgezet schot tegen de rechterslaap. Hier is dus sprake geweest van een pure liquidatie. Een andere term is hiervoor niet te verzinnen. Vervolgens verplaatst hij het lichaam. De fiets die vermoedelijk in de gang heeft gestaan, wordt door Pascal gepakt en in de keuken gegooid. Mogelijk dat Pascal daarna zijn handen wast, voordat hij de deur achter zich afsluit en vertrekt. Hij pakt Nadia's Renault Clio, maar rijdt deze dus op de A27 de berm in. Tijdens zijn vlucht zijn de ouders van Pascal meerdere keren verhoord. Zijn vader vertelde in zijn eerste verklaring dat zijn zoon gefrustreerd moet zijn geweest, in combinatie met alcohol, en dat de combinatie met alcohol hem fataal moet zijn geworden. Pascal zou hem hebben verteld dat hij problemen had over een wasmachine en een droger, en dat bij hem de stoppen zijn doorgeslagen onder invloed van drank. Ook zou Pascal al eerder hebben gezegd dat hij geen huisbaas meer kon zijn, dat hij er niet tegenop kon. Zijn moeder gaf in haar eerste verklaring aan dat ze haar zoon zou adviseren zich aan te geven bij de politie. Dat was volgens haar de verstandigste optie en ook zij was ervan overtuigd dat Nadia door Pascal van het leven was beroofd. In haar tweede verklaring zei ze dat haar zoon snel agressief kon worden en dat hij had gezegd niet te weten wat er precies was gebeurd omdat hij dus dronken was. Latere verklaringen wil ze alleen nog maar met haar man afleggen. En vanaf dat moment verandert het verhaal. Ze zeggen allebei dat ze zich niet voor kunnen stellen dat Pascal de moord zou hebben gepleegd. Dit houden ze ook vol bij de rechtercommissaris, waar ze verklaren dat hij op 2 oktober 2002 rond 9:00 voor de deur stond. Hij was verward en wist niets van de moord en vertelde dat hij in een bos was wakker geworden. Hij was verbaasd toen hij hoorde over de moord op Nadia en hij kon zich niet meer herinneren hoe hij in het bos was terechtgekomen. Zijn vader heeft later geld bij een bank in Leusden gehaald en is hij vertrokken naar Polen. Hij is waarschijnlijk van 4 oktober 2002 tot 18 januari 2003 bij meerdere personen verbleven in Polen en is uiteindelijk bij een vrouw ingetrokken met wie hij zou trouwen. Hij vertelde hen dat hij problemen had met de politie vanwege een stempel in zijn paspoort en gedroeg zich nogal vreemd. Een paar getuigen verklaarden zelfs dat het leek alsof hij onder de invloed van drank of drugs was en dat hij er erg onverzorgd en vies uitzag. In Polen heeft Pascal ook zijn broek verbrand, omdat deze volgens hem vies zou zijn. Voor de recherche is dit een aanwijzing dat hij hiermee de kleding heeft vernietigd die hij ten tijde van de moord heeft gedragen. Na zijn arrestatie in januari 2003 heeft Pascal zelf ook nog een aantal verklaringen afgelegd. Hij zei dat hij de auto van Nadia wel eens had geleend om wat spullen te verhuizen, om zo te kunnen verklaren waarom zijn sporen waren gevonden. Ook vertelde hij dat hij geen problemen had met Nadia en dat hij absoluut geen verstand had van wapens. Maar tijdens een zoeking zijn er meerdere wapens en munitie gevonden. Daarnaast heeft Pascal in zijn diensttijd met een Uzi geschoten en hij was dus zeker wel bekend met het wapen. Pascal heeft meerdere keren gezegd dat hij gedurende 2 dagen zijn geheugen kwijt is geraakt. Het zou allemaal 1 groot gat zijn. Maar hij weet wel zeker dat hij Nadia niet heeft vermoord. Uit de bij het dossier gevoegde correspondentie tussen Nadia en Pascal blijkt van een groeiende ergernis tussen de twee. De eerste brieven en mails die door Nadia zijn geschreven zijn heel vriendelijk en beleefd. Later, wanneer blijkt dat Pascal niet reageert op de vragen, wordt haar toon wat strakker, maar ze blijft correct. Pascal moet zich wel heel erg hebben geïrriteerd aan de vasthoudendheid van Nadia. Hij kon hier op geen enkele wijze mee omgaan, zoals hij ook al tegen zijn vader zei. Dit moet voor hem de reden zijn geweest om met geweld controle over de situatie te krijgen. Uit de huiszoeking in de woning van Pascal werd enorm veel rechtsextremistisch materiaal gevonden, zoals hakenkruizen en videobanden met speeches van Hitler en Himmler. Zijn vrienden en familie wisten te vertellen dat hij overduidelijk vond dat vrouwen minder waren. En hij sprak zich hier dan ook vaak genoeg over uit. En met iemand zoals Nadia, die absoluut niet op haar mondje was gevallen, was ze verbaal gezien Pascal op alle manieren de baas. Maar was dit conflict echt reden genoeg om een onschuldige jonge vrouw om het leven te brengen? En alsof dat nog niet genoeg was, werd het in december 2002 duidelijk voor de recherche dat met het wapen waarmee Nadia is vermoord nog een moord is gepleegd, jaren eerder. Namelijk op 29 november 1995. Op die dag wordt de 31-jarige verzekeringsagent Anton Bussing in zijn auto dood aangetroffen. Hij stond geparkeerd op de Horalaan in Ede en was de krant aan het lezen in de auto, terwijl hij op zijn dochter wachtte. Er zaten 3 schotwonden in zijn hoofd en nek. Uit het onderzoek bij het NFI blijkt onder andere dat het slachtoffer van een afstand van minder dan 50 centimeter moet zijn neergeschoten, waarschijnlijk zonder er iets van gemerkt te hebben. Hij was dus volledig verrast door zijn schutter. Naar aanleiding van deze moord is er in 1995 en 1996 een groot onderzoek opgestart. Niet alleen zijn de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer onder de loep genomen, maar ook zijn familie, kennissen en vrienden zijn uitgebreid onderzocht. De politie wilde hiermee kijken of Anton misschien een criminele achtergrond had en of het motief in zijn omgeving te vinden was. Maar het levert allemaal niets op. De recherche komt erachter dat Pascal vanaf 11 augustus 1993 een paar maanden als dienstplichtig militair gelegerd is geweest in de Mauritskazerne in Ede, die hemelsbreed ongeveer 400 meter verwijderd is van de plek waar Anton om het leven is gebracht. Hij kende de omgeving dus goed en wist dus ook in die tijd al hoe hij met een Uzi pistoolmitrailleur moest omgaan. Hij wordt in januari 2003 gearresteerd bij het gemeentehuis in Gouda op verdenking van 2 gruwelijke moorden. Een jaar later begint dan eindelijk de rechtszaak tegen Pascal. Hij blijft ontkennen en weigert elke vorm van medewerking aan psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Het Openbaar Ministerie gelooft hem niet en de officier van justitie eist dan ook een levenslange gevangenisstraf voor beide moorden. De rechtbank gaat hier mee en veroordeelt hem op 6 februari 2004 tot levenslang. Pascal is het er niet mee eens en stelt hoger beroep in tegen het vonnis van de rechtbank. Het Hof beoordeelt de bevindingen van het Nederlands Forensisch Instituut anders en vindt dat ondanks dat het zeer waarschijnlijk is dat bij het schieten op Anton Bussing in 1995 hetzelfde vuurwapen is gebruikt als bijna 7 jaar later bij het doden van Nadia, het niet onomstotelijk kan worden vastgesteld dat dezelfde persoon dit heeft gedaan. En dan met name omdat het niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat Pascal in 1995 in het bezit was van het vuurwapen. Daarnaast is het vuurwapen nooit teruggevonden. Het Hof acht dan ook niet bewezen dat Pascal de dader is geweest in de moord van Anton. Hij wordt in 2005 opnieuw veroordeeld voor de moord op Nadia, het verboden bezit van een wapen en een hoeveelheid munitie. Ook wordt er rekening gehouden met het psychiatrisch onderzoek. Pascal zou weinig contact met zijn gevoelsleven hebben en ontkent negatieve emoties. Hij is een persoon die stressgevoelig is en zijn eigen plan wil doorvoeren en bij tegenwerking of frustratie agressief kan worden, weinig geremd wordt door zijn omgeving en eerder impulsief zal reageren. Hij leidt aan een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en schizoïde trekken. De kans dat hij in herhaling valt is heel groot. Hij krijgt hierdoor de hoogst mogelijke gevangenisstraf. 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Recentelijk nog heeft het Openbaar Ministerie besloten zijn TBS-behandeling met 2 jaar te verlengen. Op 10 mei 2021 werd bekend dat de TBS-kliniek waar hij verblijft heeft besloten hem terug naar binnen te halen. Toen bleek dat hij het niet aankon om te leven in een setting waarin TBS'ers samenwonen. Dat is de stap voordat iemand een zelfstandige woonruimte mag betrekken. De vraag hoe Pascal verder begeleid moet worden naar een terugkeer naar de maatschappij stond toen centraal bij een zitting bij de rechtbank Midden-Nederland. Het Openbaar Ministerie is van mening dat er nog lang geen zicht is op een einde van het TBS-traject. Pascal werkt onvoldoende met zijn behandelaar samen en de kans dat hij eenmaal op eigen benen weer een keer in de fout gaat, wordt nog steeds matig tot hoog geacht. Pascal zelf zei via een videoverbinding dat hij zich niet kan vinden in de discussie dat hij onvoldoende meewerkt. Hij zei, ik heb dat altijd juist wel gedaan. Een bizar detail om deze aflevering af te sluiten. Hoewel de rechtbank destijds een schadeclaim had toegewezen aan de moeder en zus van Nadia, onder meer voor de begrafeniskosten, werd er niks betaald. Pascal en zijn ouders bedachten allerlei constructies om daar onderuit te komen. Nadia huurde een kamer bij Pascal en zelfs de borgsom weigerden ze terug te betalen. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram op @alsdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje op Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Volgende week bespreek ik de moord op Julie van Espen. De 23-jarige studente verdween op 4 mei 2019 toen ze met haar fiets op weg was naar haar vriendinnen in Antwerpen. 2 dagen later vonden speurders haar lichaam terug in het Albertkanaal. Haar moordenaar, Steve Bakelmans, kreeg eerder al 4 jaar cel voor een verkrachting. Maar hij ging een hoger beroep en in afwachting daarvan was hij op vrije voeten toen hij haar om het leven bracht. Meer hierover hoor je volgende week vrijdag. Tot dan!